We gaan samen iets lezen uit Johannes 16. Johannes 16. Ik begin bij vers 1. Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt. Men zal u uit de synagoge bannen. Ja, de ure komt dat een ieder die u doodt, zal menen goden een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen zij doen, omdat zij nog de Vader, nog mij kennen. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren dat ik ze u gezegd heb. Toch dit heb ik u niet van het begin aangezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij waar gaat gij heen, maar omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is beter voor u dat ik heen ga, want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen, maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, van zonde, omdat ze in mij niet geloven, van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet, van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen, doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf, maar al wat hij hoort, zal hij spreken, en de toekomst zal hij u verkondigen. En hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zei ik, hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Dan vers 22, o, gij hebt dan nu wat droefheid, maar ik zal u weerzien. En uw hart zal zich verblijden, en niemand ontneemt u uw blijdschap. En te dien dagen zult gij mij niets vragen, voorwaar, ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal hij het u geven in mijn naam. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Dit heb ik in beelden tot u gesproken. Er komt een uur dat ik niet meer in beelden tot u spreken zal, maar u vrijuit over de Vader spreken zal. Dan vers 32. Gelooft gij thans, die de ure komt en is gekomen dat gij verstrooid wordt, en ieder naar het zijne en mij alleen laat. En toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld leidt gij verdrukking, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dan wil ik nog het eind van vers 26 lezen. Ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. Tot zover het lezen van de Bijbel. Misschien hebt u al een hele reeks Pinksterpreken gehoord in uw leven. Misschien vandaag al één of twee. Misschien hebt u al een voorstudie gemaakt van wat met Pinksteren te maken heeft. Het zou allemaal kunnen. Pinksteren is voor de meeste mensen vandaag een dag van vrijheid, een dag van uitgaan. Toch hoop ik dat deze bijzondere dag in ons hart ook een hele bijzondere plek heeft. Want het is niet zomaar iets wat er op die Pinksterdag is gebeurd. De Heilige Geest heeft altijd gewerkt. Het is altijd een werk van Gods Geest geweest. Dat begint al in Genesis 1 als de Geest Gods broedt of zweeft op de wateren. De Heilige Geest heeft aangezet tot het schrijven. Heilige mannen Gods hebben door de Heilige Geest gedreven, gesproken, zo zegt de Bijbel dat. Dus die Oudtestamentische Bijbelschrijvers zijn door de Heilige Geest aangedreven, aangezet om te gaan schrijven. David zegt ook om die reden neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat kon toen, maar hij voelde dat de Heilige Geest in hem was en dat de Heilige Geest aanzette tot het dichten van psalmen of tot het schrijven van geweldige dingen. Het is dus niet zo dat de Heilige Geest pas is gaan werken met Pinksteren of zo. Maar toch is er iets bijzonders gebeurd. De Heilige Geest is gaan wonen, permanent gaan wonen in de gemeente. En heel persoonlijk in jou, als je gelooft in de Heer Jezus. Vanaf dat moment is je lichaam een tempel van de Heilige Geest, een woonstede van God in de Geest. En vanaf dat moment is de gemeente ook een woonstede van God in de Geest. Een tempel van de Heer. Hij woont er. De enige voorwaarde is, en dat zei Jan Diepenveen zo pas al in de inleiding, dat je de Heer Jezus kent als je heiland en als je verlosser. Dat is niet moeilijk, maar het is wel nodig. Het is een absolute noodzaak om de Heer Jezus te leren kennen als je heiland. Met je schuld tot God gaan, met je zonden tot de Heere God gaan. Je schuld en je zonde belijden, erkennen dat je ook gezondigd hebt. Evenals alle andere mensen, maar jij ook. En dat alleen door het geloof in de Heer Jezus die schuld, die zonde kan worden weggedaan. De Heer Jezus heeft aan het kruis van Golgotha met zijn leven willen boeten. Hij heeft met zijn bloed willen vrijkopen. Hij heeft met zijn bloed willen bedekken. Een bedekking voor God en van God. Voor wie gelooft. Het enige wat nodig is, is geloof je dat. Jan Diepenveen zei iets over een reis door Israël. Dat is geweest een lijflied op... bijna op elke vierkante meter hebben we dat gezongen, was ja ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Als je dat vaak genoeg zingt, dan wordt het een compleet koor. Dat gaat heel goed. Zelfs zo goed dat mensen om ons heen zeggen, zijn jullie een koor? Ja, wij zijn een koor. Ja. Gelegenheidskoor, toch? Maakt niet zoveel uit dat ze ervan maken, maar we zongen uit volle borst. Meerstemmig, iedere keer datzelfde lied. Maar wel, ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Dat is heel persoonlijk. Dat heb ik geloofd. Dat heb ik zelf heel persoonlijk mogen aanvaarden. Dat is in onze levens werkelijkheid geworden. Dat is in ons een plek gaan krijgen. En daardoor mag je je een kind van God noemen. En daardoor is de Heilige Geest in jou gekomen. Is Hij, de Heilige Geest, in jou gaan wonen. Die Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Zo lezen we in Johannes 16. Van zonde, ja, omdat ze niet geloven in de Heer Jezus. Van gerechtigheid, omdat de Heer Jezus nu bij de Vader is en het werk volbracht is. Van oordeel, omdat de overste van deze wereld in feite overwonnen is, geoordeeld is. Dat zijn hele bijzondere uitdrukkingen. En daar krijg ik nooit helemaal. Dat krijg ik niet helemaal helder vanavond. Misschien moet het nog helemaal uitgediept worden. Maar dat zijn hele diepe en diepzinnige uitdrukkingen. Maar wat ik wel graag wil zeggen is dat de Heilige Geest aan je hart werkt. Ik weet niet hoe je in dit geloof staat. Opgevoed in die richting. Misschien weggeschoven. Misschien teruggehaald. Misschien geïnteresseerd vandaag, maar de Heilige Geest werkt aan je. De Heilige Geest overtuigt. Mensen kunnen allerlei dingen zeggen, films kunnen misschien wel iets binnenschuiven, boeken kunnen zeker iets binnenbrengen, maar de Heilige Geest overtuigt. Niet mensen, dat willen ze wel, maar dat kunnen ze niet. De Heilige Geest overtuigt van zonde. Van gerechtigheid en van oordeel. En de Heilige Geest maakt duidelijk dat je de Heer Jezus nodig hebt. Niemand anders dan Jezus. Als een ander evangelie klinkt, waar Paulus al voor waarschuwde in 2 Korinthe 11, een andere geest, een andere evangelie. Dan weet je zeker dat het niet gaat over het kruis van de Heer Jezus. Een ander evangelie, een andere Jezus, een andere geest. Dat is niet de Heilige Geest, dat is de geest van de tegenstander. Die schuift het kruis van de Heer Jezus gegarandeerd aan de kant. Er blijft niets over van wat daar op Golgotha is gebeurd. Die hebben het ook niet over onze Heer Jezus. Ja, die willen Jezus wel een plekje geven in de rij van geloofshelden of zo, maar dan stopt het. Een ander evangelie, een andere Jezus, een andere geest. Maar de Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van orde. De Heilige Geest zal je altijd brengen bij de Heer Jezus, bij het kruis van de Heer Jezus, bij de overwinning van de Heer Jezus en bij de verhoging van de Heer Jezus. De Heilige Geest zal altijd die kant op sturen. Als u wilt herkennen of erkennen of het werk van Gods Geest is, de Heer Jezus, het werk van de Heer Jezus, de plaats van de Heer Jezus in glorie en in heerlijkheid en de overwinning door hem behaald over zonde en macht van de duivel. Dat is typisch het werk van Gods Geest. Als u nou toch een kenmerk wilt, als u iets wilt testen, je kunt ook midden in de stroom lopen, dan heb je die test ook niet nodig, dan weet je het. Maar ik wil zo graag helder maken dat de Heilige Geest overtuigt van. De Heilige Geest werkt aan je hart. Nu, als je hier zit en deze dingen niet helder hebt, dan werkt de Heilige Geest aan je hart. En de Heilige Geest wil gaan wonen in je hart op het moment van, ja Heer, ik geloof. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Nou, ik hoop dat iedereen dit al gehad heeft, dat de Heilige Geest in jou is gaan wonen. En die Heilige Geest is onderwerp van Johannes 16. We kijken naar het evangelie van Johannes. We kijken ook naar de profetische lijnen. Nu, we hebben al gezegd, vanaf 13, 14, 15, 16, 17 is een apart stukje in het Johannes evangelie. Daar gaat het over een omhoog getild gezelschap, in een bovenzaal gebracht, niet meer in Jeruzalem, niet meer in de straten van Jeruzalem, zelfs niet meer op het tempelplein, daar waren ze al niet meer welkom, dat was allemaal al voorbij, ineens op een andere plek, nu nog aangeduid als de bovenzaal, op die Sionsberg, daar waren ze met z'n allen, daar hadden ze Pascha gegeten, Pesach gevierd, daar hadden ze het avondmaal gebruikt, voor het eerst, daar de voetwassing, daar het huis van de Vader uiteengezet gekregen. Daar de vruchtbare wijnstok, de ware wijnstok, neergezet gekregen. Daar spreekt de Heer Jezus bij hen die daar zo bij elkaar zijn over de Heilige Geest, over de trooster. Die zou komen als de Heer Jezus verheerlijkt is, als de Heer Jezus weggegaan zou zijn. En die Heilige Geest, die zou heel veel dingen gaan doen. Dat is Johannes 16. Een heel bijzonder gezelschap, een omhoog getild gezelschap, een gezegend gezelschap, een met grote zegeningen versierd gezelschap, krijgt deze dingen te horen. Heeft dit ook profetische lijnen? Ja, ja. Maar u weet, bij de uitstorting van de Heilige Geest heeft Petrus Joël 2 geciteerd. Ik weet niet of u ooit Joël 2 zelf las, maar als u het doet, zult u ontdekken dat Joël 2 nog een eindvervulling krijgt ook. Dat moet nog komen. Eigenlijk is wat daar toen in Jeruzalem gebeurde, en waarvan Peter zegt, kijk, dit is wat Joël gezegd heeft, is maar een heel miniem stukje vervulling van wat nog gaat komen. Als er een geest wordt uitgestort, een geest van genade en van gebed, als ze ineens gaan ontdekken, wie? Zien op hem die door, heb je het weer, hè? De Heilige Geest overtuigd van, zien op hem die doorstoken werd. Ineens zien ze de Heer Jezus, ze zien de overwinning, ze zien hem in de troon en ze zien de overwinning over alles wat tegenstand is. Dat gaan ze straks nog een keer zien. De volle vervulling van Joël 2 komt nog. Dat gaat nog gebeuren. Wij mogen er nu naar kijken en we mogen nu deze dingen overwegen. De Heilige Geest woont in je. Wilt u met mij Jesaja 11 opslaan? Jesaja 11, als je een Bijbeltje bij je hebt. Jesaja 11, vers 1 en vers 2. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vreze des Heren. Ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. Ik weet niet of u geteld hebt, waarschijnlijk niet. Nog een keer, vers 2. De geest des Heren. 1. De geest van wijsheid en verstand. 2 en 3. De geest van raad en sterkte. 4 en 5. De geest van kennis en vrezen des Heren. 6 en 7. De 7 geesten Gods die voor zijn troon zijn. Dat hebben ze alle 7. Is het daarom een 7-armige... Ja, precies. Daarom. Heel precies. Daarom. Ik wil nu met u even de eerste tent van God binnengaan in gedachten. Ik wil u proberen mee te krijgen. Nooit was daar een tent geweest, nooit was daar een huis geweest waarin de Heere woonde. En nu zegt de Heere in Exodus 29, ik heb jullie uit Egypte getrokken, ik heb jullie uit dat diensthuis verlost, ik heb jullie vrijgemaakt, ik heb jullie tot mij gebracht, op adelaars vleugelen gedragen, en ik heb jullie echt verlost. En er gaat er een reden komen om bij jullie te gaan wonen. Dus niet jullie probleem is mijn aanleiding, niet jullie spanning en jullie verdriet en de narigheid die jullie allemaal overkomen is, niet dat is de aanleiding van mijn verlossing, maar de aanleiding tot verlossing is, ik wilde gaan wonen bij jullie. Jahwe zelf wilde gaan wonen bij zijn volk. Dat wilde hij al bij Adam en Eva, toen ging het niet goed. En dat wilde hij nu weer. En nu krijg je die hele omschrijving van de tabernakel, van die tent van God. En daar wilde de Heere God gaan wonen. Zijn huis, zijn tent. Later is dat een tempel geworden. Het is misschien even een tussenzin. Misschien wordt het daar moeilijk van, maar voor anderen is het misschien heel, heel goed om dit te realiseren. In Ezechiël 23 is er sprake van twee vrouwen. De ene heet Ohola en de andere heet Oholiba. Hoe kun je het verzinnen? Als je nou toch twee hebt, kun je dan niet Jantje en Pietje noemen of zo, maar je struikelt bijna. Ohola en Oholiba. Maar stel je nu eens voor dat je gaat kijken wat dat zou betekenen. Ohola, dat staat voor de 10 stammen daar. Dat staat erbij hoor, dat heb ik niet bedacht, dat staat gewoon in de tekst. En Oholiba, dat staat voor de 2 stammen, voor Jeruzalem. Dat staat ook in de tekst. Dat kun je gewoon lezen. Maar dan weet je nog niet wat de naam betekent. Nou, Ohola betekent hun eigen tent. En Oholiba, mijn tent is in haar. Misschien valt er al iets. Wat is nu het kenmerk van de 10 stammenrijk geweest? Dat ze een eigenwillige godsdienst creëren. Dat ze een eigen altaar hadden. Dat Jerobeam er bovenop stond. Dat hij van alles bedacht. Van alles deed. Ze hadden zelf een godsdienst. Maar Jeruzalem, Oholiba, wordt daardoor gekenmerkt dat mijn tent in haar is. Dat is verschil, hè? Je kunt een eigen tent hebben. Of je kunt Gods tent in je midden hebben. God wilde te midden van zijn volk wonen. God wilde zijn tent binnen zijn volk hebben. Hij wilde er zijn. Dat heeft hij gedaan door die tabernakel te creëren. Niet aan het idee van Mozes overgelaten van doe maar wat, kijk maar wat je uitkomt. Heel precies. Je gaat naar binnen. Je moet wel naar binnen gaan. Je moet wel willen. Je moet wel een beslissing nemen. Ja, Heer. Ik wil graag dichterbij komen. Ik wil het echt gaan onderzoeken. Goed, hebben we gedaan. Waar je tegenaan loopt, zodra je binnengaat in dat huis van God, waar hij wil gaan wonen, is een altaar. Pardoes, levensgroot, staat dat altaar daar. Ongeveer 1,65 meter hoog. Kun je niet aan voorbij. Kun je niet zeggen, dat heb ik over het hoofd gezien of zo. Het altaar. Zal ik het gewoon zeggen? Zodra je in de richting van God wilt, dan loop je tegen het kruis van Golgotha aan. Kan niet missen. Als dat kruis er niet is, is het een andere evangelie, is het een andere geest, is het een andere Jezus. Als het over de Heilige Geest gaat, het kruis van de Heer Jezus. Van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Altijd. Zodra je in de tabernakel naar binnen gaat, loop je echt tegen het altaar aan. Daar kun je niet omheen. En we moeten duidelijk zijn vandaag de dag, we kunnen niet om het kruis heen. Dat willen we ook niet, maar dat kan ook niet. Er is geen andere weg. Als je het altaar gehad hebt, en je zou doorlopen in die tabernakel, kom je bij het wasvat. Ik ga ook heel kort door de bocht zeggen, de wassing des waters door het woord, het is een beeld van hier. Zie je het? Bijbel, woord van God. Dat heb je nodig. Dat krijg je ook, want daardoor ontdek je dat er toch nog wel vuile voeten zijn bij je. Misschien nog wel vuile handen zijn. Dat er allerlei dingen zijn die nog weg moeten, die nog reiniging behoeven. Klopt ook. Jij en ik hebben het kruis van de Heer Jezus en we hebben het woord van God. Dat staat daar in de open lucht, vroeger. Dat betekent dat het te maken heeft met het getuigenis voor Jan en allemaal zichtbaar. Die christenen hebben in elk geval iets met het kruis en ze hebben ook iets met de Bijbel. Nou, dat mag wel zichtbaar zijn. Er zijn duidelijke kenmerken van, zo zijn we. Dat is kenmerkend voor ons. Het kruis en de Bijbel. Het woord van God. Daar hebben ze iets mee. Nou, daar heb ik ook iets mee. Dan ineens komt er een heel ander vertrek. Zodra je dit gehad hebt, komt er een feitelijk gebouw. Een tent van God. Dat wordt in tweeën gesplitst. U weet wel, heilige, der heilige helemaal achterin. Maar daarvoor het heilige. Je gaat naar binnen. Wat zie je? Kandelaar. Zal ik het kort door de bocht weer zeggen? Heilige Geest. Ineens zie je het. Dan zie je die zeven armige luchten daar staan. Met een middelste doorgaande schacht. De Geest des Heren. De Geest van Yahweh. Yahweh zelf. God die een verterend vuur is. We hadden dat een paar weken terug. Is in jou. En je verteert niet. Je komt niet om. Dat is op zich al heel, heel uniek. Want hij die zich altijd openbaart in vuur, in jou woont en je toch hier laat. De Geest van Yahweh. En uit die middelste schacht komen steeds twee paar armen. Steeds een stel, drie keer een stel armen, zodat je aan zeven komt. Ik heb ze met jullie gelezen. De Geest van wijsheid en van verstand. U leest de tekst in Johannes 16 en zegt, ja. Hij zal het u duidelijk maken. Hij gaat het u vertellen. Hij maakt je duidelijk wat er aan de hand is. De Geest van raad en van sterkte. Hij zal je sturen. En hij geeft je ook nog de kracht van de Heilige Geest. Hij geeft je kennis, inzicht en eerbied voor God. Respect voor God. Vrezen des Heren. Dat gaat de Heilige Geest doen. Stel nu eens dat jij je zou realiseren dat er in jou iets bijzonders aan de hand is. Dat God de Heilige Geest in je is. En dat is echt zo. Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Dat betekent dat God in jou is gaan wonen. Dat hij van jouw lijf, sorry hoor, dat had ik niet moeten zeggen, maar je lichaam, zijn tempel heeft gemaakt. Zijn woning in jou. Het is echt subliem. Het is heel bijzonder. God in jou. Gods geest in ons. De Heere wil dat wij gaan bedenken hoe rijk we zijn en hoe geweldig het is om te zien wat God aan het doen is. Gods geest in ons. De Heilige Geest in ons. De Geest des Heren. In Johannes 17 staat, we hebben dat nu niet, maar dat komt nog een keer, dat de Heer Jezus een geschenk gekregen heeft van de Vader. Ik weet niet of je dat ooit zo gelezen hebt. De Heer Jezus heeft een geschenk gekregen van de Vader. Hoe ziet dat geschenk eruit? De Vader heeft de Heer Jezus een geschenk gegeven. U leest maar rustig, u komt erachter dat je het zelf bent. Ik? Als jij een jubileum hebt of een verjaardag, dan denk je, nou ja, even snel bij het bloemenstalletje langs en nog eventjes een boeketje. Niks origineels, maar ja, het is toch aardig. Als er iemand is die je heel erg graag mag, met wie je misschien wel een heel speciale band hebt, dan zoek je misschien langer naar een geschenk. Iets dat echt voor zo iemand waarde heeft. De bloemen ook wel, maar misschien ga je iets verder in je uiting daarvan. Dat geloof ik namelijk. De Vader heeft eeuwen tijd gehad om na te denken, wat zal ik mijn zoon nu gaan geven? Het antwoord is ons. Jij en ik, wij zijn het geschenk van de Vader aan de Zoon. Dat zegt de Bijbel. Ze waren de uwen, maar u hebt ze mij gegeven. Geschonken door de Vader aan de Zoon. En ik, zegt de Heer Jezus, ik heb mijzelf voor hen gegeven. Ik heb ze ook tot mijn eigendom gemaakt. En Vader, u bent in mij en ik ben in u. Zij, dat geschenk, zij zijn in mij. Nog een tekst verder, zij zijn in ons. Hoor je het goed? Die schitterende eenheid Vader, Zoon, Geest heeft uitbreiding gekregen, maar jij en ik, door het geloof in de Heer Jezus, zijn in hen. In hem, in hen. Eén. Dat noemt de Bijbel de eenheid des geestes. Dat is echt uniek. Jij, een geschenk van God aan de Heer Jezus. Hij in ons, wij in hem, wij in hen, meervoud. De geest des Heren. De geest van Jahwe is in jou. Zomaar, nee, met uitspruiten, met uitstekende, bijzondere lampen. Wijsheid en verstand. Ja, Heer, als die stam, die basis er is, dan, ja, dan kan ik maar wel iets met wijsheid en bij wijsheid en verstand voorstellen. Wat is de grootste gift van Salomo geweest? Niet rijkdom en zo. Maar hij zegt, ik wil graag wijsheid. Nou, de Heere God heeft hem daarin buitengewoon begiftigd. Zijn wijsheid is nu nog spreekwoordelijk. Nou, in jou. De geest van wijsheid en van verstand. De geest van raad en van sterkte. De geest van kennis en van vrezen des Heeren is in jou. De Heer Jezus zegt, het is goed dat ik wegga. Als ik niet wegga, komt de Heilige Geest niet. Als ik wel wegga, gebeurt dit. Dit gaat gebeuren. Dit wordt bijzonder. Jij en ik, wij hebben die kandelaar helemaal in ons. Natuurlijk heeft dat consequenties. Laat het dan zien. Daarom kan de Heere zeggen, jullie zijn het licht der wereld. Je hebt het licht in jezelf. Toon dat dan. En die kandelaar moet je ook niet onder het bed zetten. Onder een korenmaat ook niet. Maar die moet je op een standaard zetten. Dat moet zichtbaar worden. Nu, dat mag zich uiten. Ik geloof stellig dat het hebben van de Heilige Geest niet een interne kwestie is. Gewoon voor onszelf. Lekker koesteren. Niks mee doen. Gewoon vasthouden alsof het een kluisje is. En daar stop je het in. En je zorgt er goed voor dat het daar ook in blijft. Nee, het is ook een uitstraling. De Geest des Heren. In jou. De Heilige Geest in jou is zo geweldig. Daarom wordt die geest genoemd een onderpand van de toekomstige erfenis. Dat snap je dan. Want dat betekent, als dit nu zo is, dan hoor ik bij de Heer Jezus. Dan hoor ik bij de Vader. Dat is niet eens los verkrijgbaar. Dat kun je niet eens splitsen. Dat is één, dat is bij hem en met hem. Eén met hem, onderpand van de toekomstige erfenis, wat nog gaat komen in al zijn heerlijkheid. Ja, maar daar kan ik nu al van genieten, want ik hoor daarbij. Onderpand, verzekering, voorschot, voor straks heb je nu de Heilige Geest in jou. En die Heilige Geest in jou laat uiteraard, zou ik zeggen, zien wie hij is. Laat uiteraard zien wie de Vader is. Laat je echt genieten van wat er nog gaat komen. Daarom de discussie over, daar nog een korte tijd in, je zult mij zien, nog een korte tijd in, je zult mij niet zien, eerst een korte tijd, je zult mij niet zien, dan een korte tijd in, je zult mij zien. De Heer Jezus, ik kom weer. Het komen van de Heer Jezus en ons gaan naar hem en ons zijn bij hem is hier nadrukkelijk in verdisconteerd. Is niet eens apart te zetten. Je kunt het niet losmaken van elkaar. Je voelt de Heilige Geest, ja, werkt aan je. overtuigt je van zonde, van gerechtigheid en van orde. Maar als je gaat geloven, gaat de Heilige Geest in je wonen. Maakt van jouw lichaam zijn tempel, zijn verblijf. En daar, in deze tempel, wil de Heilige Geest gaan schijnen. Daarom worden we opgeroepen om de Heilige Geest niet te bedroeven. Daarom worden we opgeroepen om de Heilige Geest niet uit te blussen. Daarom worden we opgeroepen om vervuld te raken. Om, laat ik maar zeggen, zoveel zuurstof aan te dragen. Zoveel zorg aan die lampen te besteden. Om dat met de taal van de hoge priester te zeggen. Zoveel zorg aan die lampen te besteden. Dat het een helder licht gaat geven. En als dat in jou tot een helder schijnsel komt. Dan is er wijsheid. Betekent dat ik dan de rechter ben van Nederland, Hooggerechtshof of zo? Zoals Salomo, maar dan in het kwadraat? Nee, ook niet. Wijsheid. Wijsheid van God. Dat enorme raadsbesluit van God. Gods plannen, Gods gedachten. Oude Testament heeft daarna verlangd. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Toen al zongen ze dit. Verlangen om door te dringen in deze sferen van kennen, van kennis. Gods volk ging verloren, zegt Hosea, door gebrek aan kennis. Maar er komt de tijd, ze zullen de Heere kennen. Ze zullen kennen. En niemand zal zeggen, ken de Heere, maar ze zullen de Heere kennen. Ze zullen het weten. Gods geest gaat werken. Ja, dat komt. Dat is die profetie die nog gaat komen. Dat is het tweede stuk van Joël 2, zal ik maar zeggen. Hè? Wat we nu vanmorgen gehoord hebben, of nu vanavond horen, dat de geest van God zou worden uitgestort. Nou, dat gaat nog een keer een eindvervulling krijgen. Dan zullen ze kennen. Dan zullen ze zien op hem die is los. Ja, weer hetzelfde. Ze zullen zien op hem. En iedere keer zal de aandacht bij de Heer Jezus uitkomen. Altijd gaat het daarover. U en ik zijn heel erg gezegend door de Heilige Geest die in ons woont. En daardoor kunnen we dus nu echt de volle waarheid kennen. Ik weet wel dat er een bepaalde geloofsgemeenschap aan de haal gegaan is met die term, de volle waarheid. Nou, die zeggen dat is bij ons. De volle evangelie. Nou, ik ben ook van die club. Ik ben ook van de Pinkstergemeente. Ik bedoel dus echt van de gemeente die op de Pinksterdag is ontstaan. Want toen is het begonnen. Van die gemeente ben ik. Ja. Ik ben ook baptist. Want ik wil ook zo graag uiting geven aan de opdracht van de Heer Jezus. Snap je? Ik ben ook hervormd in mijn denken. Gereformeerd zo u wilt. Dat is precies hetzelfde. Klinkt wat anders. Ik laat me niet meer in een hoekje duwen. Alsof de volle waarheid van een bepaalde club is. De volle waarheid is de Heer Jezus zelf. Hij zal u de volle waarheid bekendmaken. Hij zal je vertellen wie hij is. Hij zal je duidelijk maken wat hij heeft gedaan. Hoe ver hij ging. Hij zal je echt helemaal invoeren in deze schitterende zegensferen van hemzelf. De Heilige Geest gaat in je wonen. Gaat in je schijnen, gaat in je werken. En de geest des Heren heeft uitloopsels, heeft de kanalen, lichtbronnen, die uiteindelijk verspreiding van licht echt gaan bewerken. Maar wijsheid en verstand, kennis en vrezen des Heren, maar ook raad en sterkte. En als je mij vraagt, wat zou de gelovigen van vandaag nu echt nodig hebben, zeg ik, nou, de kandelaar in jou, punt. Alle zeven de bronnen. Als dat echt gaat gebeuren. Man. Wijsheid van God. Raad, sterkte, kennis, vrezen des Heren. Dat is niet angst hebben voor God. Maar eerbied hebben voor hem. Dan zijn al die dingen werkelijkheid geworden. En hij, de Heilige Geest in jou, zal de volle waarheid vertellen. 2. Hij zal de toekomst verkondigen. Nou, dat past natuurlijk wonderwel in een Maranatha-boodschap, maar het is wel zo. Het staat er echt. We hebben het samen gelezen. In Johannes 16 staat dat hij de toekomst zal verkondigen. Waarom? Omdat de geest zal zeggen, kom. Ja, de bruid zegt dan ook als antwoord, kom. Maar de geest en de bruid zeggen, kom. Omdat dat verlangen wekt. Als de geest des Heren is, ja dan kan het niet anders of er is een verlangen naar hem. Dat is niet een soort side issue, een soort bijonderwerp voor bepaalde lui van een bepaalde club en van een bepaalde kleur. Dit is hoofdzaak. God de Heilige Geest, Yahweh, de Geest des Heren in jou, zal altijd annex zijn bij hen die daar zijn, u zegt het maar even plastisch, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, zoals ze waren, in die eenheid, de volle waarheid, dat wij in die eenheid, dat is de volle waarheid, een plek hebben, een schitterende toekomst hebben. Maar dat betekent ook dat wij verlangen krijgen om hem te zien. En om dat geschenk van God aan de Zoon, het geschenk van de Vader aan de Zoon, om dat geschenk van de Vader aan de Zoon te zien komen. Daar ben je zelf bij, daar sta je niet als toeschouwer bij, daar maak je deel van uit. Maar dat ga je zien. Een schitterende toekomstgedachte. Dat is de hoop van de kerk. Dat is de blijdschap van de gelovigen. Daarom zijn we Maranatha Christen. Daarom zegt Heer Jezus, kom. Niet omdat we het zat zijn hier beneden, gaat misschien wel heel aardig. Maar om hem. Om die geest van wijsheid en van verstand. Om die geest van kennis en van vreze des Heren. Om die geest des Heren, de toekomst, gaat hij verkondigen. En hij gaat de Heer Jezus zelf verheerlijken. De Heilige Geest zal altijd de Heer Jezus groot maken. Hier staat niets over en de Heilige Geest zal jou een soort diploma geven waar je mee kunt pronken. Dat staat hier niet. Hier staat ook niet dat de Heilige Geest zo in jou gaat werken dat mensen verbaasd zullen zijn over de tekenen en de wonderen die jij gaat doen. Ik zeg niet dat dat niet gebeurde. Dat gebeurt wel. Maar het staat hier niet. Hier niet. Hier gaat het om, hij zal mij verheerlijken en hij zal op mij wijzen. Ik schaam me soms dat er zoveel gebeurt in kerkelijk Nederland waarbij het niet gaat om de Heer Jezus. Ik weet niet of u ooit te maken hebt gehad met conflicten in uw gemeente. Ik was vrijdagavond in een conflict situatie en ik zit er als mediator, als bemiddelaar tussen. En aan het eind, ik was een beetje moe, een beetje mat. En ik heb een emotioneel pleidooi gehouden over wie zie je nu eigenlijk? Zie je dan hem en hen of zo? En daar is wel wat voor te zeggen. En daar is ook wel wat voor te zeggen. Is dat ongeveer wat je terechtkomt? Ik ben zo bang dat je hem niet meer ziet. Wel hen en ook hem misschien, maar hem daar, de Heer Jezus niet meer. Weet u, de Heilige Geest speelt ons niet uit elkaar, drijft ons niet uit elkaar. Zal altijd trachten om die eenheid des geestes te bewaren in de band van de vrede, Efeze 4 vers 1 en 2 en zo. Altijd bij elkaar. Betekent dat alles goed praten? Nee. Betekent dat er geen kritiek kan zijn? Ook niet, dat betekent het niet. Maar het betekent wel dat de Heilige Geest altijd zegt, maar het gaat niet om jouw gelijk, het gaat ook niet om jouw standpunt, het gaat ook niet om de fouten die jij maakt of de verkeerde beoordelingen van jullie kant, het gaat om hem, de Heer Jezus. En als wij nu 3,5 jaar in dit geval aan het bakkeleien zijn over dit onderwerp en we zijn er nu nog niet uit, dan is er 3,5 jaar gewoon tijd verspeeld geweest. En we zijn niet bezig geweest met u, Heer Jezus, maar met elkaar, of met het conflict, of met de stof. En ik ben weggegaan, heel emotioneel. Ik zei, zondagmorgen is er een verootmoediging samenkomst bij u in de dienst. Ik was geneigd om te bellen vanmorgen, wat is er gebeurd daar? Ik heb het niet gedaan. Ik durfde niet. Ik was zo bang dat ik zou horen, ze hebben een gewone dienst gehad. Dan kan ik me janken dat de show gewoon is doorgegaan, alsof er gewoon niks aan de hand is. En er is al 3,5 jaar veel aan de hand. Snap je? Waarom dit voorbeeld? Om je te vertellen dat de Heilige Geest de Heer Jezus zal verheerlijken. Altijd. Altijd. Het prachtige, schitterende zicht op de Heer Jezus. Altijd gaat het om hem. En hij zal uit dat wat van de Heer Jezus nemen en het u verkondigen. Jullie kennen zijn doorkneed in de schriften het verhaal van Genesis 24, waar de knecht van Abraham op stap gaat met een koffer met juwelen. Komt bij Rebecca thuis. Uiteindelijk slaan alle stadia maar over. Rebecca die voelt daar echt heel veel voor, staat daarvoor open. En wat doet die man? Nou, hij doet zijn koffers open en je weet niet wat je ziet. Prachtig. Kleren, juwelen, oorringen, halsringen, voetringen. Denk maar niet aan allerlei vormen van vandaag, maar het is wel gebeurd. De koffers gaan open. En de knecht pakt uit. En wat zegt hij? Abraham, buitengewoon rijk, schitterend. Maar hij heeft alles wat hij heeft gegeven aan zijn zoon. De erfgenaam van alle dingen. Die zoon, Isaac. Die heeft het allemaal. En voor die zoon ga ik. Zal ik het anders zeggen? De vader zei, het is allemaal voor jou, Heer Jezus, het is allemaal voor u. En de knecht gaat op stap met koffers vol. Ik weet niet hoe vaak verteld het verhaal van mijn ouders door een heel klein piepwinkeltje met, stel niks voor, 3 potloden en 2 klaarblokken. Ik denk dat was ongeveer de kantoorboekhandel van Schildwolde. Meer was er niet. Maar toen kwam er iemand en die moest ik van de bus halen met koffers vol met spullen. Dat liep september of zo. Dat ging dan al over Sint-Nicolaas of. En die man die pakte uit bij ons in de kamer en ik heb er met open mond bij staan kijken. Die man had voor het eerst, in mijn beleving, voor het eerst vulpennen meegenomen. Een stukje rood fluweel had hij bij zich, werd op tafel gelegd. Dat vond ik al schitterend, nooit gezien. En daar werden dus, ja, gouden pennen, hè. 14, nou, er werd gedramd over 14 karaat. Ik wist niet eens wat een karaat was, ik wist ook niet eens wat gouden was. Ik snapte het heel, maar ik vond het prachtig. En die man die pakte uit. Ik denk tegen mijn pa en ma, zei, dit moeten jullie hebben. Dat was voor mij zo klaar als een plontje. Nou, ze hebben geloof ik ook wel 3 aangeschaft. Nee, het minima laat maar los. Maar het feit dat iemand met een koffer met spullen zo schitterend voor mij, daar etaleert, daar gewoon iets neerlegt op die keukentafel. Waar normaal, ik moet zeggen, de vaatdoek lag. Ja, dat is voor mij een heel andere sfeer. Terug naar dit. De knecht van Abraham met koffers vol, komt eraan, stalt uit en ze weten niet meer wat ze zeggen moeten. Zou de Heilige Geest dat vandaag ook willen doen? Met koffers vol. En u hoeft hem niet van de bus te halen. En u hoeft alleen maar wat ruimte te maken. Misschien moet die vaatdoek dan toch wel even van die tafel. Zodat de Heilige Geest wat ruimte krijgt. Om uit te stallen. Hij zal het uit het mijne nemen. Hoort u het? Uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hij gaat het uitstallen. Hij gaat het je neerleggen. En je hoeft alleen maar... Dank u te zeggen, dank u Heer, dank u. Het is nog mooier dan ik dacht, dank u Heer. Het is zo fantastisch. Dat doet de Heilige Geest. En de Heilige Geest werkt in je en de Heer Jezus zegt, ik kom bij je. En hij zegt tegen jou en de Vader zelf heeft jou lief. Hoor je het goed? De Vader zelf heeft jou lief. Ik deed iets zakelijks, geestelijk zakelijk voor iemand en die wilde een geschenk geven... En die wou een steen aanbieden, een soort gedenksteen met ingebeitelde letters. Wat moet erop? Ik zeg nou, voor mij hoeft er niks op, maar mijn mooiste tekst is Johannes 16. De Vader zelf heeft u lief. Ik vind het zo gaaf. Is er opgekomen? Nou ja, het is makkelijk voor de begrafenis straks, dan is er alvast een steen. Sorry dat ik het heel raar zeg, maar voor mij betreft hoeft er ook niks anders op. Dat zou voor mij goed zijn. De Vader zelf heeft u lief. Hoor je het jezelf zeggen? Zou je het durven zeggen? Nu. De Vader zelf heeft mij lief. Wat moet je dan nog meer? De Heer Jezus zegt, ik kom je halen. En de Heilige Geest toont alles wat de Heer Jezus heeft aan jou. Ben je dan niet rijk? Ben je dan niet geweldig gezegend? Is dat niet... De grote zegen, gezegend met alle geestelijke zegeningen de hemelse gewesten. Er is niets meer dan dat. Dit is het. Dit is het. En daar zit heel de toekomst in verdisconteerd. Hij komt en hij brengt ons daar. De Heilige Geest zegt kom. Wij zeggen ook kom. We gaan daarmee instemmen. We gaan daarin mee. We gaan zeggen ja, dat is precies onze richting. Dat bedoelen we. Geloven. En de Heer Jezus zegt, en de Vader en ik, die hebben altijd samengewerkt en die gaan nu ook samenwerken. Daar ga ik de volgende keer wel iets meer van zeggen. Maar dat ook de Heer Jezus hier zegt, ik ben niet alleen op weg naar het kruis, want de Vader is met mij. Ook daarin eenheid. Alles staat hier in één hoofdstuk. Een hoofdstuk over de Heilige Geest. Een hoofdstuk over het werk van de Heilige Geest. Een hoofdstuk over de trooster die bij ons is, die in ons is, die bij ons blijft. En dat... Nou ja, dat was inderdaad precies op deze eerste zondag, deze eerste Pinksterdag. Ik vind, dit is een besturing van God misschien, maar we hebben het niet zo gepland. Maar u en ik kunnen er wel van genieten. En ik hoop ook echt dat u nu de Heer Jezus gaat bedanken en dat u de Vader gaat eren en dat u de Heilige Geest echt die ruimte geeft. Dus niet uitblussen, dimmen, maar ruimte geeft om dit etalagewerk, dit uitdelende, dit kleurrijke uitdelende werk, om dit ook te beleven, om dit mee te maken. De Heer zegene ons daarin allemaal. Amen. Vader, we willen samen bij u komen en u danken voor de Heer Jezus die zulke dingen heeft gezegd vlak voor zijn kruis. Het is nuttig voor jullie dat ik wegga. Als ik niet wegga, dan kan de Heilige Geest niet komen. Dan kun je deze geweldige rijkdommen niet bevatten. Nog veel heb ik u te zeggen. Zo zei de Heer Jezus het. Maar u kunt het nu niet dragen. Maar als de Heilige Geest komt, die zal het u gaan vertellen. Die zal het gaan bewerken. Dank u wel. Dank u voor het kruis van Golgotha, Heer Jezus. Dank u voor uw offer. Voor het geven van uw bloed. Voor het storten van dat kostbare bloed. Dank u dat u ons ziet schuilend achter het bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Dank u voor uw werk. Dank u voor uw woord. Dank u voor de kandelaar. Dank u, Vader, dat u onze Vader bent, dat u ons lief hebt. De Vader zelf heeft ons lief. Dank u voor de Heer Jezus die terugkomt. Dank u voor de Heilige Geest die gaat bewerken dat we naar hem verlangen. Dat we gaan roepen, kom Heer Jezus. Dank u wel daarvoor. Dank u voor Johannes 16. Amen.